dat ze schreeuwt tot God. He, ik heb u nodig. Zonder u is alle kans op hoop voorbij. Doorbreek de stilte, doorbreek de kilte. Ik heb u nodig. Misschien kun je je wel niet voorstellen dat je ooit zo zou bidden tot God. Misschien ben jij wel eens die man uit Psalm 1, die vroom en dicht bij God leeft. En wat ik ook doe, alles gelukt staat er dan. Alles gelukt. Alles gaat goed in mijn leven. Maar als je dat denkt, als je zo leeft, dan ben je eigenlijk wel een uitzondering in deze wereld. Want voor de meeste mensen, komen er vaak ook moeilijke tijden in het leven. Tijden van moeite en van verdriet en van zorg. Soms dan lijkt het juist andersom. Dan lijkt het niet van alles gelukt, maar dan lijkt het eigenlijk in je leven van alles mislukt. Alles breekt me bij de handen af. Niks lukt. Alles gaat fout. Ik ben niks, ik kan niks. Er komen momenten in ieders mensenleven dat je wel eens zo voelt. Dat je denkt van, er blijft niks over van mijn leven. Alles is te vergeefs. De discipelen, toen Jezus naar het kruis werd gevoerd, toen ze dat vanuit de verte zagen, toen ze de massa hoorden schreeuwen, kruisigt hem, toen Jezus door die straatjes van Jeruzalem naar boven werd gesleept met het kruis, toen hij aan het kruis werd genageld, toen ze hoorden dat hij dood was, die moeten zich ook zo hebben gevoeld. Dat alle hoop verloren was. Dat alles afgelopen was. In ieder mensenleven komen er wel zulke momenten. Toen ik een keer jong was, een jaar of 10, had ik een nachtmerrie dat mijn moeder zou overlijden. Er was een moeder van een goede vriendin was overleden. En toen, 's nachts dacht ik, droomde ik ook dat mijn moeder was overleden. Ik werd helemaal badend in zweet wakker. Mijn moeder overleden. Gelukkig leeft mijn moeder nog altijd. En ik hou heel veel van haar. Maar de gedachte dat ik mijn moeder ooit eens zou loslaten. Maar dat is wel wat in deze wereld ooit zal gebeuren. Dat mijn moeder gaat overlijden. En dat mensen die dicht bij je staan overlijden. Vrienden, kinderen, mensen heel dichtbij. Uiteindelijk dan kunnen wij van wat wij hebben in deze wereld maar weinig vasthouden. Wij hebben prachtige lofliederen met elkaar gezongen aan het begin van deze dienst. Ik heb ze ook met plezier meegezongen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, zongen wij. Ik verlang naar uw aanwezigheid. Maar soms dan zing je die mooie dingen in de kerk en dan schuurt het toch ergens van binnen. Dan denk je, ja, klopt het eigenlijk wel allemaal? Dan komen er van die vraagtekens bij je op. De theorie van het geloof, dat lijkt soms een beetje haaks te staan op de werkelijkheid van de wereld, van het leven om ons heen. Soms van je eigen leven. Dan vraag je je af, maar ja, maar als die Heere God er dan werkelijk is, en als die alles kan, en als die zo almachtig is, waarom grijpt die dan niet in? Waarom gebeurt dit of dat dan niet? Waarom verandert er niks? Wij bidden tot hem, wij vertrouwen op God, wij verwachten het van hem. Maar soms lijkt het over sommige dingen, bijvoorbeeld iemand die ziek is en je bidt ervoor, en toch gaat het maar achteruit en achteruit en achteruit, en uiteindelijk sterft iemand. Of een goede vriend voor wie je al lang gebeden hebt, dat die ook gelovig mag worden. Soms lijkt het of mensen alleen maar verder van God afdwalen. Soms gaat het ook over je eigen leven, en dan denk je, ja, maar als God er dan is, en als hij een God is van liefde en van vrede, waarom voel ik het dan niet? Waarom komt het niet dichterbij voor mij? Waarom voel ik mij vaak toch van binnen leeg? Voel ik mij eenzaam en bedreigd in dit leven? Waarom heeft God mij eigenlijk op deze wereld gezet? Waarom heeft hij mij gemaakt zoals ik ben? Waarom ben ik niet anders? Waarom heb ik niet zoveel gaven en talenten als die ander? Waarom is mijn karakter zo? Ben ik eigenlijk wel goed genoeg? Hoor ik er wel bij? Mogen ze me wel? Waarom is bij mij thuis altijd zo'n zootje? Waarom heb ik altijd ruzie met mijn ouders? Waarom gaat het niet goed? Waarom loop ik vast in het leven? Soms dan kamp je met dat soort vraagtekens. Waarom zijn er zelfs in de kerk soms ook zoveel conflicten en zoveel ruzies? Zodat er zo'n hoop kerken zijn ontstaan. Je bidt ervoor, maar soms dan verandert er maar heel weinig. Dan lijkt het wel Alsof de hemel van koper is, ondoordringbaar. Alsof je gebed eigenlijk niet verder komt dan het plafond. Alsof God je niet ziet en je niet hoort. En dan hebben wij het alleen nog maar over onze eigen omgeving en over ons eigen leventje. Wij die leven in een van de rijkste en meest welvarende landen, een van de veiligste landen. Wat dacht je van die mensen in Syrië? Die gebombardeerd worden, die moeten wegvluchten uit hun eigen huis. Wat dacht je van mensen elders in de wereld die leven in armoede en in verdrukking? Die hebben het vaak nog veel moeilijker dan ons. Corruptie, misbruik, rampspoed. Als je feitelijk nuchter nadenkt over onze wereld en over het leven van mensen in onze wereld, dan leven wij eigenlijk in een vreselijke, onrechtvaardige rotwereld. Dan is er zoveel mis met onze wereld. Het enige wat zeker is, dat je over 50, dat je over 100 jaar zijn we er allemaal niet meer. En alles waarvoor je leeft en alles waarvoor je streeft en alles wat je probeert op te bouwen, dat zul je eens allemaal moeten loslaten. De Bijbel, Gods eigen boek, zwijgt daar niet over. Over dat wij leven in zo'n wereld. Die gebrokenheid van ons leven en dat er zoveel ellende is, dat wordt daar ook in erkend. Bijvoorbeeld in zo'n psalm, psalm 130 die wij samen zongen. En in psalm 88 die José voor ons heeft gelezen. Dat begon met te zeggen, Heere God mijn redder, ik schreeuw het uit tot u. Overdag en 's nachts steeds ben ik ermee bezig. Waarom verstoot u mij? Waarom verbergt u zich voor mij? Verbijsterd moet ik uw woede verduren, staat daar. En het eindigt ook in het duister. Mijn beste vrienden zijn van mij vervreemd. Uiteindelijk is de enige vriend die ik heb, dat is de duisternis. Zo eindigt die psalm. Hij begint in het duister en hij eindigt in het duister. Er is geen oplossing. Er zijn in mijn leven ook wel, in mijn eigen leven ook wel tijden geweest dat ik mij zo voelde. Toen ik jaar 17, 18 was, toen had ik een vriendinnetje en die maakte het uit. En dat maakte dat ik een tijdje lang met niemand nog iets te maken wilde hebben. Dat ik door een hele duistere periode ben gegaan. Dat ik ook eigenlijk niks met het geloof te maken wilde hebben. Dat gaf mij toen zo'n klap. Ik kwam uit een familie waar we hecht waren, waar we trouw waren met elkaar. En dat vriendinnetje het ineens voor een ander uitmaakte, dat kon ik eigenlijk niet verdragen. Dat kon ik niet accepteren. En dat maakte dat een bepaalde gedeelte uit de Bijbel, dit Prediker 1, dat is zo'n wijsheidsboek in de Bijbel, en er staat, alles wat er geweest is, dat komt ooit nog een keer terug. Er is niks nieuws zonder de zon. Alles is ijdelheid, stond toen in mijn Bijbel. Maar nu vertalen ze dat met alles is lucht en leegte. Alles is zinloos. En het gaat maar door met te zeggen, hoe er in het leven eigenlijk alles wat gebeurd is, dat is er al eens een keer geweest en dat komt weer overnieuw. Het leven is een oneindige, vermoeiende kringloop van dingen. En uiteindelijk, dan blijft er helemaal niks van over. Alles is lucht en leegte, alles is zinloos. Later, toen ik de Bijbel beter ging bestuderen, want gek genoeg leidden die gevoelens leidden er niet toe dat ik God ging verlaten, maar leidden er juist toe dat ik God meer ging zoeken. Ben ik naar bijbelschool gegaan, ik had toen al een opleiding gedaan voor onderwijzer, ben ik naar bijbelschool gegaan, gaan zoeken naar God, gaan graven in de Bijbel. En toen ontdekte ik dat er in de Bijbel heel veel mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt. De meeste mensen in de Bijbel, die maken ook van die situaties mee, waar ze het helemaal niet meer zien zitten en dan gaan roepen tot God. Bijbelse figuren komen ook vaak uit donkere crisistijden. De eerste mensen, Adam en Eva bijvoorbeeld. Nou, wat hun overkwam in hun leven, dat wens je ergste vijand niet toe. Hun eigen zoon, Kain, vermoordde zijn broer. Ik kan me niet voorstellen dat mijn ene zoon, de andere zoon, dat ze zo'n ruzie zouden hebben, dat ze elkaar zouden doodmaken. Ik zou nog liever zelf verongelukken, zelf doodgaan, zelf ziek worden, dan dat zoiets zou gebeuren. Hoe kun je nog verder leven als zoiets in je gezin is gebeurd? De eerste mensen op aarde overkwam dat. En al snel daarna kreeg je Noach. Noach, en het was zo'n slechte, gemene tijd in die tijd, dat de hele wereld verwoest werd door de zondvloed. En als je daarna kijkt, leven van Jozef. Jozef die verkocht werd door zijn eigen broers naar Egypte. Die in de gevangenis toen kwam daar in Egypte. En vanuit de duisternis steeds bleef roepen naar de Heere God. David, die als een hond moest vluchten terwijl hij niemand had kwaad gedaan. Dat is een zwerver en asielzoeker. Daniel, die in een ver land riep tot God. Hagar, die verstoten werd door haar eigen man Abraham. En met haar kind Ismaël onder een struik ging zitten in de woestijn. Eigenlijk zelfmoord pleegde daarmee. En die riep tot God. Hanna, die kinderloos bleef. En getreiterd werd door die andere vrouw. Totdat ze zelf een kind kreeg. Jona in de walvis. Zoveel figuren in de Bijbel hebben geroepen en geschreeuwd tot God. Als je de Bijbel en als je ons leven overziet, dan is het eigenlijk eerder normaal dan abnormaal dat in een mensenleven ook crisistijden komen. Dus wanneer jij zit in zo'n crisistijd, dan is dat eigenlijk een normale zaak. Soms denk je als je het zo heel moeilijk hebt, en als je denkt van jezelf, ja, waarvoor leef ik nog voor? Wat heeft het eigenlijk voor zin? Dan denk je, ik ben de enige en niemand begrijpt mij. En je wil er eigenlijk met niemand over praten. Maar wees ervan verzekerd dat heel veel mensen in deze wereld hetzelfde hebben doorgemaakt. Ik had toen een goede vriend en die zei tegen mij, joh, houd moed, er komen betere tijden in je leven. Straks kijken we terug en dan kunnen we er samen om lachen. En dan kan ik me nog altijd nu, 30, 40 jaar later, kan ik me dat herinneren. En die man is nog steeds mijn vriend. Juist doordat hij toen naast me stond, is hij nog steeds mijn vriend gebleven. Dus als je door zulke tijden gaat, zoek dan iemand op en praat erover. Ga er niet alleen maar alleen mee door. In de kerk zijn juist mensen, we hebben JPW'ers, jeugdpastoraal werkers, je ouders, vrienden, kramp iemand aan. Maar blijf er niet alleen maar mee zitten. Ik heb eens op een rijtje gezet wat zulke crisistijden met ons doen. En dan kom ik tot verrassende conclusies als ik de levens van mensen in de Bijbel overkijk en overzie en als ik ook kijk naar mijn eigen leven. Dit is het rijtje. Crisistijden zijn eerder normaal dan abnormaal. Niemand ontkomt eraan in dit leven. Wij leven nou een keer in een zondige, in een gebroken, in een gevallen wereld. Vroeg of laat worden wij allemaal met leed geconfronteerd. Vroeg of laat staan wij allemaal bij het graf van een geliefde bijvoorbeeld, hè? Vroeg of laat word je ziek, krijg je een ongeluk, word je ontslagen, moet je geliefden loslaten. Gebeuren er erge dingen in je leven. Niemand ontkomt eraan. En God gebruikt die dingen in ons leven juist om ons te vormen. De moeilijke tijden in ons leven kunnen juist groeitijden worden in je geloof, waardoor je geestelijk sterker wordt uiteindelijk. Gek genoeg. Er zijn plantjes die alleen als ze lijden goede vrucht voortbrengen. Ik heb het eens een keer hier verteld, dacht ik van, ik heb in Indonesië gewoond een tijd lang. En daar hebben wij pinda's verbouwd. En pinda's die groeien niet aan een boom, dat dacht ik altijd. Maar die groeien in de grond, plantjes in de grond. Je moet pinda's dan in de grond stoppen. En dan groeien daar weer plantjes uit. En die worden heel groot en sterk. En ik dacht altijd, als ik die plantjes nog maar goed water geef, dan krijg ik vast de grootste pinda's. En ik heb elke dag, ging ik er langs, terwijl het heel droog was en heel heet was, ging ik langs mijn plantjes en allemaal water geven. En het werden hele grote bossen, planten. En ik dacht, waar blijven de pinda's? Hè? En ik zag dat de buren allemaal een kaal akkertje hadden en dat er nauwelijks pinda's aan zaten. En op een gegeven moment was die droge tijd voorbij en gingen mensen graven in de grond. En in de grond, aan de wortels van de planten, daar zaten bij hun allemaal pinda's. En bij mij was alleen maar groen loof bovenop gegroeid en aan de wortels zaten helemaal geen pinda's. Want een pinda moet lijden, moet droog worden voordat hij vruchten produceert. Nou, zo is het soms ook in ons leven. Als wij niet lijden, als we die moeilijk hebben, dan groeien er ook niet de vruchten die God wil in ons leven. Moeilijke tijden gebruikt God om mooie dingen te laten groeien. Het is hetzelfde eigenlijk als met een parel. Een parel is eigenlijk een laagje van dat parelmoer om een zandkorreltje, dat groeit in een schelp. Hè? En als die slak nooit die zandkorrels in zich krijgt, dan ontwikkelt hij ook niet die parel. Je bent een parel in Gods hand, maar de parel in je leven ontwikkelt zich vaak juist door moeilijkheden in je leven. God gebruikt het. Ze vormen ook een test. Ze testen ons. Hoe diep en hoe echt ons geloof is in God. Dus blijf ook in de moeilijke tijden roepen tot God. Want ze kunnen, moeilijke dingen kunnen juist je karakter vormen en je geloof sterken. Maar ze kunnen je ook verbitteren en verharden. Waardoor je afkeert van andere mensen. En je eigenlijk een bitter en hard mens wordt. Dat gebeurt soms ook. Dus de grote vraag is, hoe reageren wij op moeilijke tijden, op crisistijden in ons leven? Hoe gaan wij ermee om? Gelovig zijn betekent niet ongevoelig worden en alle kanten laten gaan. Het betekent juist dat je in je nood mee naar God gaat. Dat je roept tot God. Dat je schreeuwt tot God. Voor jezelf en voor andere mensen en voor onze wereld. Heer, help ons. Crying out, roepen tot God. Ik heb in de Bijbel opgezocht. Nou, al die mensen, al die grote helden van God, het zijn ook mensen die leerden roepen naar God in hun nood. Crying out. Het volk Israël in Egypte. Het zuchtte onder de slavernij al honderden jaren. Generatie na generatie. Ze waren altijd slaaf geweest. En dan staat er in Exodus, ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar de Heere God. En God hoorde hun jammerklachten over hun onderdrukkers en hij dacht aan zijn verbond. En toen stuurde hij de bevrijder Jozef. Job, die jankt het uit in zijn ellende. Hij zegt op een gegeven moment zelfs tegen God, Heere God, was ik maar nooit geboren. Had mijn moeder maar een abortus gekregen. Ik roep u om hulp, maar u antwoordt maar niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien, zegt Job. Job schreeuwde tot God, hij bleef zich richten tot God. Uiteindelijk antwoordt God hem. David, van David kun je wel 10, 20 psalmen vinden, waar hij eigenlijk in de diepe ellende zit en het helemaal niet meer ziet. Waar hij in het buitenland als asielzoeker, in een spelonk, roept hij tot God, omdat hij verraden is door zijn beste vrienden. Omdat hij helemaal zich alleen voelt en ellendig. David bleef roepen tot God. En zelfs van de Heere Jezus. Zelfs van de Heere Jezus wordt gezegd in Hebreeën 5. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. We zien de Heere Jezus doodsbenauwd in de tuin van Gethsemane bidden. Of die beker of het kruis alsjeblieft aan hem voorbij mag gaan. Zijn gebed werd niet verhoord. Wij zien hem zelfs bidden aan het kruis van Golgotha. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zelfs de Heere Jezus. Die bleef in zijn nood roepen tot de Heere God. Dus wat betekent dat nou allemaal voor ons? Wat betekent dat voor jou en voor mij vandaag? Als wij het moeilijk hebben, als wij roepen tot God. In de eerste plaats betekent dat dat wanneer je roept tot God, dat je er niet de eerste en de enige bent. Wanneer je roept tot God over je eigen ellende of over de ellende van andere mensen, dan ben je niet de enige. Dat wil de duivel ons vaak graag doen geloven. Dat jouw lijden en dat jouw ellende zo diep is en zo uniek is, dat niemand anders het kan begrijpen. Maak niet de fout in de moeilijke tijden, in de woestijntijden van je leven, in de dalen van je leven, om te denken dat de Heere God het niet ziet en dat de Heere God het niet kan begrijpen. De Heere Jezus, van de Heere Jezus staat er dat hij in alle dingen werd verzocht zoals wij, dat hij het net zo moeilijk heeft gehad en nog moeilijker dan wij. De Heere Jezus stierf aan dat kruis van Golgotha niet zomaar voor niets. Hij riep niet voor niets, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij werd van God verlaten, zodat wij nooit meer alleen zouden zijn. Hij werd voor ons de levende weg naar God. Hij werd voor ons onze levende Heer, die zelfs nu in de Bijbel ons ziet en voor ons blijft bidden, ook als wij zelf niet meer kunnen bidden. Als er iemand is die weet wat het is om alleen te zijn en verlaten te zijn, dan wel de Heere Jezus. Dus je bent niet de enige. En de Heere Jezus staat altijd aan je kant. En het tweede wat je kunt leren uit al deze verhalen, dat is dat er beloften in de Bijbel staan, in het woord van God, die zeggen De Heere God is nabij. De Heere God is dichtbij. De Heere God is nabij allen die hem aanroepen. Jezus verzekerde ons ook dat wanneer wij blijven bidden tot God, dat God dag en nacht zal luisteren naar zijn kinderen. Dat in Lucas 18. Wie net zoals Jezus en zoals Jozef en zoals Noach en zoals David, de blinde Bartimeus, en je kunt tientallen mensen in de Bijbel opnoemen, wie maar blijft bidden tot God, die zal merken dat er daardoor toch iets verandert. Je blijft er niet alleen mee bezig. Je zoekt naar een weg omhoog. Je legt het in de armen en in de handen van iemand die groter en sterker is dan jezelf. En daardoor voel je je uiteindelijk gedragen. Dat je het niet allemaal zelf hoeft te torsen. Maar je legt die hele portie van die moeilijke dingen over jezelf en over een ander en over onze wereld. Die leg je bij de maker van je eigen leven. De God die je, wij kiezen er van niet zelf voor om er te zijn. Wie wij zijn, hoe wij zijn. Wij kiezen er niet zelf voor hoe de omstandigheden van ons leven, wat ons allemaal overkomt. Maar er is wel iemand die daar allemaal achter staat en die groter en sterker is. En die boven je leven is en onder je leven. En die God, die is dichtbij, dichterbij dan je denkt. Dat zie je al in Psalm 88. Ook daar is een man die het helemaal niet meer ziet zitten, die vanuit de duisternis roept tot God. Maar hij begint zijn gebed wel met de woorden: Heer, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit en 's nachts zit ik stil voor u neer. Maar hij begint met de woorden: Heer, God, mijn redder. Hij blijft in zijn nood toch roepen tot God. Hij klampt zich in de ellende toch aan God vast. Je bent niet de enige, God is nabij. Hij is er niet alleen maar voor de dagen dat het zonnig is en dat de voorspoed is en dat de zegen is. Hij is er niet alleen als wij hier met elkaar staan te prezen en te worshipen tot God. De Heer God is er ook in het donker. Ook als je er helemaal niet meer ziet zitten. Ook als je helemaal alleen bent en als andere mensen je niet zien. En als je echt moet zijn wie je bent en moet laten zien wie je bent, dan is de Heere God er ook. Want zijn naam is Heer. Ik ben. Ik zal er zijn. Hij is er altijd in ons leven. En het vangnet van zijn liefde, dat is uitgespreid onder ons leven. Als je struikelt en als je valt, dan wil hij je opvangen. En hij zegt in zijn woord: roep toch tot mij. Roep toch tot mij. Ik zal je antwoorden. Ik zal in de nood bij je zijn. En ik zal je onvoorstelbare en grote dingen bekendmaken die je nu nog niet weet. En wees er zeker van. Wees ervan verzekerd dat niets of niemand je kan scheiden van de liefde van God die er is door Jezus Christus onze Heer. Gods liefde, het vangnet onder jou en mijn leven. Jezus, onze levende Heer, wij roepen tot hem. Amen.